Alles werkt.
Een handige gozer ook.
Ja, nee, ja, zonder Martijn had ik dit niet geweten.
Ja, maar toch, dan weet je, dan nodig je Martijn uit en dan is het
ja, dan, en dan werkt het weer.
Heerlijk, ja.
Niet te hard je glazen neerzetten. Nee. Oh, nee, 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 het valt inderdaad nu heel erg mee, hè. Ja, die hoor je wel.
Ja. Nou, straks als de band gaat spelen, dan zou je dat hoor je mee.
Dan gaat het helemaal mis.
Kijk, dat is een mooi zomeraanzicht op het dak.
Ja. Hey,
niks slijt.
Weet je, ligt ze daar echt
nice.
Maar is dat daarnaast dan niet? Is dat dan niet gevaarlijk, mevrouw?
Ja.
Nee, ze ligt tegen het raampje aan. Gaat helemaal goed. Ik denk dat de podcast bij deze dus begonnen is. Het is audio, jongens. Mensen die luisteren kunnen niet zien wat wij zien.
Nee.
Dat is misschien in dit geval ook maar goed ook.
Prima.
Dat is prima, dat is inderdaad.
Prima.
Het is in ieder geval bloedheet. Dat is, en je brein smelt met deze temperaturen. Dus de wilde mannen van de media zijn op dit moment wat minder wild.
Ze zijn een beetje mak.
Ze zijn een beetje makke lammetjes.
Makke mannen.
Ze zijn een beetje makke lammetjes geworden. En ja, ik wilde vooral even kwijt dat het bloedheet was. Ik wilde er vooral terecht, daar even terecht, mee beginnen.
Terechte opmerking.
Wij doen dit al heel erg lang, Martijn. Wij zijn alweer in aflevering nummer 4.
Ja, nummer 4.
Wow. Van seizoen 1.
Seizoen 1.
Wow. Oké.
Okay. Ja. Dat is echt, echt heel erg lang.
Heel goed, heel goed.
We hebben het over weken.
We staan wel in de tweede maand dat we ons bezighouden met podcast.
Het is de tweede maand alweer. God, wat gaat de tijd snel, denk je dan. Maar we zitten hier dus in de bloedhitte. Bij Zoku. En we hebben als gast Martijn Lap. Martijn, ik omschrijf jou meestal aan mensen, als ik heel kort moet zijn, als Mr. Visual, zeg maar. Fotografie, design, schilderen, visuele kunst, om het zo maar te zeggen, ik weet niet hoe je het noemt.
Mm-hmm.
Visual art.
Ja, yeah, I dabble.
You dabble. Wat kun je er ons over vertellen? Waar zou je willen beginnen?
Dan stort ik meteen in het diepe.
Ja. Ja, het zijn wilde mannen, hè?
Wilde mannen.
Wordt er een beetje bij.
Ja. Ja, wat wil je weten? Hoe ik daarbij ben gekomen?
Ja, hoe ben je erin? Hoe ben je erbij?
Ben ik daar zo in gekomen? Ja, dat is eigenlijk een beetje per toeval gebeurd. Ik heb ooit een opleiding gedaan voor reclame en vormgeving. En daar ben ik eigenlijk toevallig tegen aangelopen. Daarvoor had ik eigenlijk geen idee wat ik wilde doen. Dat heb ik gedaan. Toen heb ik hier en daar gewerkt, reclamebureautjes. En zo ben ik eigenlijk een beetje langzaam de visuele in reclamekant opgegaan. Een paar jaar gewerkt hebbende ben ik toen gaan freelancen met mijn broer. Dat doe ik nu alweer bijna 20 jaar. 2000 ongeveer, denk ik. 2001. En dat bevalt eigenlijk wel goed met alle ups en downs. Maar dat is natuurlijk heel grillig. Aan de andere kant heb je natuurlijk de vrijheid. Maar goed, dat is altijd weer zo'n cliché. Nee hoor, je moet steeds achter je geld aan zitten, want niemand betaalt natuurlijk.
Je mag het hier zeggen hoor.
Ja, ja. Dus dat is één ding wat soms natuurlijk wel eens lastig is. Maar verder is het. Heb je natuurlijk hele interessante dingen verder. Ik doe ook van alles en nog wat eigenlijk. Dus online, offline, print, maar ook dus inderdaad fotografie. Ook voor mezelf. En als ik tijd heb, een beetje schilderen, wat je al zei. Zo hou ik me daar echt mee bezig. Dus dat heb ik eigenlijk vroeger ook altijd wel gedaan. Ik heb altijd getekend, geschilderd en zo, ook als kind. Dus wat dat betreft heb ik daar natuurlijk, moest ik wel die kant op gaan. Want het is eigenlijk een beetje toevallig zo gegaan. Ja, ik zit nu heel veel online, maar ik probeer eigenlijk weer een beetje offline te gaan, omdat ik dat eigenlijk leuker vind.
Wat bedoel je daarmee? Het verschil online en offline, zeg maar?
Het is een hele andere manier van communicatie natuurlijk, wat je ook wel weet. Digitaal is veel vluchtiger, wat sneller. En als je iets offline, iets tastbaars, wat je in je handen houdt, dat vind ik op een of andere manier interessanter. Ook met betrekking tot hoe je het moet maken. Je moet eigenlijk, je hebt altijd een vast canvas als je iets maakt, visueel gezien op de computer. Je hebt altijd één canvas, dat is je scherm. Maar offline kan dat natuurlijk papier zijn, maar dat kan natuurlijk ook verpakking driedimensioneel zijn. Of anderzijds vormgeving, ook met betrekking tot design van meubels of anderzijds. Wat dat betreft vind ik het offline visuele, om het zo maar te zeggen, vind ik boeiender weer. Ik was een paar weken terug in het Design Museum in Den Bosch. Dat was een hele interessante tentoonstelling over Dutch design van 69 tot 89. En daar zag je hele laag originele stukken ook van het ontwerp van bijvoorbeeld de iconen die je ziet als je op Schiphol geland, toiletten, al die iconen zijn allemaal uitgetekend en al die originele die lagen daar. Dan dacht ik, ja, dat is echt nog dat handwerk wat mensen natuurlijk nog moesten doen. En ook met hele fijne tekeningen, het ontwerp van de postzegel en zo, het Nederlands postzegel. Met die patroontjes en wat ze helemaal, dat grafische waar net daar was en is Nederland natuurlijk heel erg goed in. Vooral in die periode kwam dat heel erg op, dat ontwerp en dat Dutch design. Met op grafisch gebied, zoals bijvoorbeeld een Wim Kraul is natuurlijk een hele grote naam daarin. En dat trekt me wel heel erg. En dat digitale, dat vind ik wat meer vluchtig. En ja, je bouwt een site voor een klant bijvoorbeeld en ja, over 2 jaar of 3 jaar later, dan moet je hem toch weer opnieuw gaan maken.
Ja, dat begrijp ik. En even voor wat je zegt, je werkt met je broer.
Ja.
Die zit
in San Diego, in Californië woont hij.
Die zit ergens heel anders.
Ja. Mijn broer die is 10 jaar ouder en die woont al bijna 30 jaar in San Diego. Is die ooit een keer heen gegaan voor een studie, is daar blijven plakken. En hij zit eigenlijk een beetje in dezelfde hoek, een beetje in de acquisitiehoek van ook e-commerce en alles wat te maken heeft met wat ik doe. En ik voer heel veel dingen voor mijn broer uit, voor klanten in Amerika. En zo werken we samen. Dat is natuurlijk qua internet wat dat betreft wel weer een groot voordeel. Dat je geen, materiële dingen hebt die je heen en weer hoeft te schepen. En zo hebben we bijvoorbeeld in Belgrado, in Servië, hebben we ook een team zitten wat ook weer technische dingen doet. Facebook en heel veel e-commerce platformen, Magento en dat soort dingen. En zo is het eigenlijk een beetje een driehoek wat rondgaat. En dat is wel heel erg leuk.
Toen jullie begonnen was e-commerce, dat woord bestond nog niet eens volgens mij.
Nee, in principe niet, nee. Ik heb toen ik mijn opleiding had afgerond, was eigenlijk net dat het internet, de eerste websites een beetje opkwamen.
Ja.
En dat is ongelooflijk wat een enorme vlucht dat heeft genomen natuurlijk. En dat was ook een hele interessante periode, omdat dat echt nog ontdekkingsreis was door de jungle waar niemand was geweest. Ja, en nu is dat natuurlijk allemaal netjes in perkjes en Want je hebt natuurlijk proven result over hoe dingen werken online. Dus dan hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar in die periode moest je dat natuurlijk allemaal ondervinden. Usability, gedrag, gebruikersgedrag. Dat was natuurlijk allemaal volledig nieuw. Dat wist je natuurlijk helemaal niet. En dat was allemaal heel beperkt. En internetsnelheid was natuurlijk beperkt. Maar vooral natuurlijk de interactie met de gebruiker. Dat is natuurlijk... Dat stond natuurlijk enorm in de kinderschoenen. Dat had je wel natuurlijk met applicaties en platforms, zoals een operating system. Maar het internet, ja, een website, dat was natuurlijk een totaal... Dat was natuurlijk heel nieuw.
Het is zo bijzonder dat je nu mobile first denkt.
Ja.
En dat je het in die tijd... Ik heb ook bij online bureaus gewerkt lang geleden. Toen ging het echt over desktop, dat is je design. En
ja.
Je ziet het nu nog steeds wel eens hoor, dat mensen nog steeds vanuit een desktop design denken.
Jazeker.
Maar het feit dat je het altijd bij je hebt en het ook op een andere manier gebruikt. Dat je 100 plugins hebt om die CMS'en, die bestaande dingen aan te passen zoals je wil.
Klopt.
Voor weinig geld.
Klopt.
Het is echt fantastisch.
Klopt. Klopt, ja, je hebt ontzettend veel concurrentie natuurlijk, offline of online, met betrekking tot zoals een Wix of een WordPress. Als je daar een beetje handig mee bent natuurlijk, dat is vaak het probleem. Mensen denken, oh ja, dat ga ik wel even doen en dan willen ze toch net even iets anders. En dan, ja, dat gaat dan niet. Maar ja, over een paar jaar als AI misschien websites bouwt, dan is mijn job wat dat betreft helemaal obsolete. Dus wat dat betreft probeer ik ook een beetje langzaam digitaal weg te gaan, omdat ik dat wel zie gebeuren.
Maar ook qua design, Martijn, denk jij dat het webdesign...
Dat weet ik niet, dat hangt er vanaf waar AI ons brengt. Dat weet natuurlijk niemand. Maar als AI op een gegeven moment echt... Ja, heel snel kan schakelen. Als jij op een gegeven moment net als een chatbot gewoon kan zeggen van die knop daar, deze knop hier, nee toch die foto daar. Ja, die bot die zal natuurlijk nooit zeggen van oh, daar heb je die klant weer, weet je wel. En die zal nooit
of
een...
Ofwel.
Ofwel, ja, ofwel. En die zal nooit zeggen van we zijn nu door de uren heen, weet je wel. Ja, maar kunnen we niet toch? Ja, weet je wel, dat maakt... Dus wat dat betreft wordt dat natuurlijk wel, als dat gaat komen...
Het is een beetje aan de hand al, toch? Ik denk dat door...
Ja, is het ook wel.
Omdat het zo toegankelijk is, nemen mensen ook andere beslissingen.
Ja, dat is het ook.
Als je nu ook kijkt wat er aan commercial televisie nog is, voor mensen die op televisie kijken.
Klopt.
Je kan nu voor relatief weinig geld kan je in-house producties doen.
Ja.
En daardoor ziet het vaak ook, is het idee minder, ja, hebben mensen er minder lang over nagedacht, omdat de drempel heel laag was.
Ja. Ja.
En dat ook geldt voor webdesign en...
Ja, dat is zeker. Dat is,
ontwikkeling van platforms en zo.
Ja, dat is zeker. Dat zie je natuurlijk steeds meer. Het wordt natuurlijk ook steeds beter en makkelijker.
Maar ook meer eenvormig.
Ja, dat klopt. En dat maakt het, dat doet ook toch een beetje afbreuk aan. Ik heb bijvoorbeeld heel veel flash animaties en flash websites gemaakt. In de tijd dat het nog zo tussen 2002 en 2006, zeg maar. Ook echt hele ingewikkelde applicaties die daarmee werkten. En dat was natuurlijk allemaal helemaal animatie en fantastisch. Je kon het helemaal zo maken. Toen is het natuurlijk gekild en heb je de responsiveness, omdat mobiel het natuurlijk overnam. En nu, het is natuurlijk inderdaad keep it simple, stupid. Want uiteindelijk moet het doel worden bereikt. Hoe zorg je dat mensen op de knop klikken, zodat jij jouw product verkoopt? Dat is natuurlijk de bottom line van alle presence online natuurlijk. En elke doelstelling van een klant die zich online begeeft. Dus ja, dat wordt het ook. En als je inderdaad zegt van, nou ja, die knop hier, want dat werkt, ja, dan ga je het niet anders doen. Dus dan inderdaad is het op een gegeven moment, het wordt gewoon een tool. En toen de website begon, daar had je natuurlijk, kon je in allerlei vreemde vormen nog... werken op allerlei vreemde manieren en nu is dat natuurlijk toch al inderdaad wat jij zegt, veel meer, dat wordt allemaal steeds meer natuurlijk echt een product aan zich.
Maar toen had je ook nog winkelstraten.
Ja, precies.
En nu?
Ja. Nee, inderdaad, nee. Maar het is toch, het gaat aan de ene kant heel erg snel, maar wat ik zei,
Het is ook wel weer zo dat er toch een hele grote kloof nog steeds is tussen de consument, degene die het moet gaan maken, implementeren of het wil gaan bouwen, dat het toch ontzettend, ontzettend moeilijk is. Neem bijvoorbeeld webhosting. Dat had ik met mijn broer een paar weken terug een discussie over. Kan dat niet veel en veel eenvoudiger? Je hebt bijvoorbeeld hostingpartijen, dan moet je een domeinnaam aanvragen. Niet naar een hosting, maar een domeinnaam aanvragen. Dan heb je nog een hostingpakket nodig. Dat moet je koppelen aan je domeinnaam. Oké, wat is die? Ja, dat is je uithangbord. Je koopt een uithangbord en dan moet je nog je winkelpand kopen. Nou, dan moet je dat bord aan je winkelpand hangen en dan heb je pas een winkel, zeg maar. En hoe doe je dat dan? Dan registreer je dat. Mijn domeinnaam is verlopen. Ja, waar zijn die gegevens? De betaling die wordt stopgezet, dus het komt te vervallen. Want iemand die daar, dat ligt ergens in een laadje en geen idee waar het is, van wie de domein is, wie het ooit geregistreerd heeft en wat er gebeurt. En daar zie je nog steeds dat ook hele grote hostingpartijen, het is nog steeds enorm ingewikkeld om zoiets op te zetten als je daar helemaal niks van weet. Probeer maar eens een domeinnaam te registreren, hostingpartij, toegang tot je server te krijgen, je files erop te krijgen, het secure maken, SSL-certificate aanvragen, dat moet je dan weer koppelen. Dan moet je erin, dan moet je je DNS-records, nou ja, dat wordt dan heel technisch, heel saai. Maar daar heb je dan al zoiets van, oké, you lost me. Ik denk, het is grappig dat het eigenlijk nog steeds een heel, vooral echt op hosting en server, IT-technisch gebied, heb ik het dan, dat het nog steeds eigenlijk heel erg ingewikkeld is voor de buitenstaander om daar in te komen. Het is nog steeds een wereld waarbij ze zeggen, nee, als jij niet met de terminal kan typen, dan ja, vergeet het maar, weet je wel. Terwijl je eigenlijk heel makkelijk zelf op een soort... Ja, ik weet het niet. Misschien een soort visuele... Nou ja, misschien ontstaat hier nu een idee. Nu gaat de ander mee aan de haal, want het is nu de lucht in. Maar ja,
het is nog niet... We kunnen nog knippen, hoor.
Maar dat je een soort echt een heel, heel geavanceerd iets ontwikkelt... waarbij je toch een gebruiker heel makkelijk in staat stelt... om een bijvoorbeeld een hosting op te zetten of zo. Dus bij deze een oproep aan de hostbedrijven om daarover na te denken.
Ja.
Want dat is toch, dat blijft toch. En dan heb je dus een enorme ontwikkeling aan de voorkant. Maar aan de achterkant blijft dat nog heel erg. Ja, mensen weten niet waar ze moeten beginnen. En het is een enorme. Met een enorm jargon. En hè, als je het jargon ook niet spreekt, dan kun je ook niet. Dat geldt sowieso natuurlijk. Als je met. Dat weet jij natuurlijk ook wel. Als je niet het juiste jargon gebruikt, ja, dan heb je al heel snel een verkeerde communicatie. Zo. Ja, de site is plat. Hè? Is de site? Nee, de domeinnaam. Waar is je domeinnaam dan? Weet je wel, of, ja, waar heb je het over? En dan, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat is wel interessant. Dus aan de ene kant heb je een hele snelle ontwikkeling. Aan de andere kant blijven heel veel dingen nog heel erg primitief. Als je kijkt naar, als je echt core aan het developen bent, C++, JavaScript, PHP, dat is allemaal C++, hè? Dat is allemaal natuurlijk, dan moet je echt codes tikken en dat is eigenlijk nog steeds, natuurlijk de hardcore is nog steeds weggelegd voor degene die echt, hè, dan moet je echt informatica gaan studeren, wil je een Apache server gaan schrijven of zo, weet je wel, of Perl of zo, weet je wel, dan moet je, en dat blijft dan toch daar, dat is dan op een of andere manier niet toegankelijk gemaakt.
Is het protectionisme?
Ja, misschien. Misschien zo.
Een Trumpiaans ding, gewoon, ik gooi gewoon die grens dicht.
Nou,
gewoon, ja. Gewoon een muur omheen, niet toegankelijk voor gewone mensen.
Nou, dat weet ik niet of dat nou opzettelijk...
Mensen die op zoek zijn naar een nieuw paradijs of zo.
Ja, dat weet ik niet. Wat dat betreft denk ik dat... Nou, dat weet ik niet. Misschien wel.
Dat Amazon gewoon zegt dat hosting, want het is een grote partij die hosting
soort,
zegt, nou, laten we dat gewoon ingewikkeld houden. Dan blijft het een beetje onder ons.
Ja, het is natuurlijk misschien nog gebaseerd op de protocollen zoals de World Wide Web ooit is begonnen.
Ja, ja.
TCP/IP,
ja.
Aan de andere kant, maar
De CIA heeft het World Wide Web uitgevonden om te kunnen communiceren tussen Langley en verschillende geheime bases.
Ja.
Dat is heel interessant. Later is er een andere vent die het toegeschreven heeft gekregen. Die was onlangs nog vanwege het zoveeljarig bestaan van het internet. Die het toegeschreven heeft gekregen, maar in feite is het ontwikkeld door de CIA om dus intranetten eigenlijk met elkaar te laten communiceren in de jaren 50 al. In principe. En dan heb je inderdaad, die protocollen werden toen geschreven. Ja,
ja. Ja, dat is grappig. Het is grappig hoe houtje touwtje dat zal zijn geweest als je het vergelijkt met nu, hoe dat nu.
Dat is heel gek als je dan inderdaad bedenkt dat Snowden de geheime basis in kan lopen en met een. Met een USB-stickje eigenlijk van de ene van zijn console heeft ingelogd, fysiek naar een andere basis is gegaan, daar fysiek een stick in het apparaat heeft gestopt en van enorme hoeveelheden documenten achter de firewall heeft weten leeg te trekken. En daar waren ze heel erg onvoorzichtig. Er is bijvoorbeeld een andere vent geweest, die heeft lukraak een programmaatje, een heel klein programmaatje geschreven, die alle overheidsservers, Pentagon, Department of Defense, heeft gescand voor wachtwoorden. Niet om in te breken, maar puur om te kijken welke wachtwoorden en om uit te proberen. Hij zei, nou, 9 van de 10 hadden of geen wachtwoord of 1, 2, 3, 4. Nou, dat je denkt, ja, en daar liggen dan, daar liggen je staatsgeheimen, onder andere. Ja,
het is allemaal mens. Dus
het is allemaal menselijk natuurlijk. Ja, ja, het is allemaal mensenwerk.
Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk wel, daar moet je niet veel over nadenken. Dat is wel heel interessant. Dus ja, en om op jouw vraag terug te komen, Jeroen, of dat inderdaad een soort, misschien een soort hoogmoed of zo. Zo van wij willen die wijsheid behouden of een soort, ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat zo ontwikkeld is aan de ene kant en dat dat gewoon nog een lange weg te gaan heeft, wil zeg maar echt dat die, ja, misschien wordt AI wel het cement tussen die twee elementen, waarbij je dus tegen AI zegt van ik wil dit ontwikkelen, hoe kom ik daarbij zonder dat ik inderdaad code ga tikken. Dat is misschien wel heel interessant.
Hoe gaat AI zich ontwikkelen?
Dat weet ik niet. Is AI een machine wat zeg maar supersnel kan responderen, maar wel beperkt in zijn programmatuur? Dan is dat AI, of is het AI wanneer het de som, het geheel van zijn componenten overstijgt, zeg maar? Krijgt het dan misschien een ziel, quote unquote?
Ja, is het dan een autonome intelligentie, om het zo maar te zeggen?
Is het dan een autonome intelligentie? En wat klassificeer je als autonome intelligentie überhaupt? Zijn wij autonoom intelligent? Wij vinden van wel. Wij klassificeren dat als zodanig. Maar misschien is dat ook, als je dat van ons uit bekijkt, dan zou dat inderdaad zo zijn. Maar misschien is AI wel, ik weet het niet. Ja, niemand die het weet. Niemand die het weet, totdat de geest uit de fles is straks. En ja, who knows? Misschien wordt het Skynet die het boel plat gooit. Misschien ook niet.
Ja, ik heb toevallig, omdat Rutger Hauer er is overleden, heb ik eigenlijk direct Blade Runner opgezet.
Ja.
En overigens werd ik daar echt, daar werd ik ingezogen en daar kwam ik niet meer uit. Ik had een soort van nog het idee om nog iets te drinken te pakken, zeg maar, terwijl ik de film aanzette. De film liep. En ik dacht, ik ga nog wat te drinken pakken. Nou, ik denk dat het anderhalf uur heeft geduurd voordat ik opstond en iets te drinken had gepakt. Zo goed.
Ja, fantastisch.
Echt fantastisch, ja.
Fantastisch film, inderdaad.
Ja. Ja.
Replicants,
ja. Ik moest er wel. Ik vond het wel fascinerend om dit weer te zien. Omdat zo'n soort vraag daar dan.
Ja, de machine die niet weet dat hij een machine is.
De machine die niet weet dat hij een machine is.
Asimov, was daar natuurlijk ook mee bezig. Die schreef natuurlijk die wetten al, dat je over hoe robots zich zouden moeten gedragen.
Mm-hmm.
Ja, hoe kun je, en ga je AI iets leren? En hoe leer je AI ethiek en fatsoen, zeg maar? Wat versta je onder fatsoen? Ze hadden een AI-bot toch bij Google losgelaten. En die werd binnen de mum van tijd werd die toch enorm racistisch. Omdat hij zich op een bepaalde manier ontwikkelde. Waarvan het dacht dat dat de juiste manier was om te ontwikkelen. Puur omdat toevallig een bepaalde kant op werd getikt.
Ja, je ziet in die YouTube-filmpjes ook. Ja. Die AI-filmpjes ook voor die kinderdingen.
Ja.
Dat zijn moordende Ronald McDonald's types. Dat zijn echt de afgrijzelijkste nachtmerries die je dan krijgt.
Ja, ja.
Maar ja, heeft het dan te maken met hoe die machine leert? Of heeft het te maken met waar je informatie van
doet? Oh, je bedoelt de algoritmes.
Ja, de algoritmes. Ja, precies.
Nou, dat is weer iets heel anders. Die algoritmes van YouTube is natuurlijk... dat is ook iets heel interessants. Want ja... Daar is de laatste tijd natuurlijk ook enorm veel ophef over. Ook met betrekking tot Facebook die zich moet verantwoorden. En tegenover het congres... waarbij een Mark Zuckerberg als een soort rabbit in een headlight voor het congres verschijnt met zijn tranende oogjes, omdat hij zich moet verantwoorden voor het bedrijf waar hij, naar mijn mening, sowieso geen controle over heeft. Maar dat terzijde. Maar die moesten op het matje komen om te zeggen, ja luister, hoe zit dat nou precies? Hoe zit dat met die algoritmes? Hè? Wie bepaalt? Nou, was het fake news? Wat is dan inderdaad fake news? Wat is... En wat is wat wordt geacht wat jij mag zien ook? En dan filteren ze natuurlijk de resultaten. En dan krijg jij natuurlijk weer geretarget je content weer terug. Hè, dat heeft ook betrekking tot opinie, dat heeft betrekking tot artikelen, fake of niet. Je wordt natuurlijk de hele tijd ergens gestuurd als jij ergens bent. Dan krijg je natuurlijk steeds meer. En zo ga je natuurlijk in een cirkel een beetje rond in je echo chamber, zoals ze dat noemen.
Is dit de reden waarom er twee kampen zijn ontstaan in de Verenigde Staten? Wordt dit is dat omdat er al twee kampen waren? Of is het omdat Facebook, YouTube, Google algoritmes hebben die jouw profiel bevestigen? Kijk, ik krijg geen filmpjes van Fox News.
Nummer 1, daar heb je het weer. Waar gaat het om? Het gaat om de shareholder. Dat is 1. Die moet de winst hebben. Dat is 2. Dus Alphabet, hè, Google, YouTube Company en Facebook, die moeten natuurlijk winst maken. Hoe maak je winst? Getting people to click yes, weet je wel. Of getting to like, gewoon. Dat is, hè, daar gaat het natuurlijk gewoon over. Het gaat gewoon om verkopen. Het gaat natuurlijk gewoon om de reclame verkopen.
Precies, ja.
Bottom line is money, gewoon. Ja, follow the money. Dat is het ook.
Maar wat jij zegt, hè, dit is de Verenigde Staten, maar in Nederland, dit is bubbelvorming. Dat is wat op Facebook in ieder geval gebeurt.
Ja, ja. Kijk, weet je, wij zeggen het in de communicatievakken, praten wij op een hele positieve manier over hoe die bubbels vormen. Want we hebben het in een vorige podcast gehad over surfen. De bubbel surfen. En dat is natuurlijk een hele mooie, positieve bubbel. En als jij in de bubbel surfen zit en je krijgt alleen maar content over surfen op je af, is natuurlijk niks aan de hand. En als er dan een adverteerder zegt, nou, ik wil je wel het nieuwe surfdrankje verkopen, dan vinden we dat ook niet erg. Weet je wel, het maakt niet uit. Alleen datzelfde mechanisme geldt natuurlijk ook voor, ik zeg maar wat, voor het binnenhalen van stemmen. Hetzelfde mechanisme geldt natuurlijk ook voor, weet ik van wat, criminele activiteiten. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als jouw bubbel een hele enge vorm van dwergporno is, die eigenlijk verboden is. Nou ja, dan gaat dat, die algoritmes,
dames en heren.
Die algoritmes doen hetzelfde, want...
En op Facebook niet, hè, Rachiel? Daar mag dat niet.
Nee, mag dat. Ja, maar wacht even. Facebook, als Facebook zegt er mag iets niet.
Ja,
kom op, zeg. Facebook doet het toch gewoon? Of?
Nee, maar ze hebben wel bepaalde filters. Net als YouTube.
Ja, ja. Voor jou, voor een gebruiker bedoel je. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Nou ja, neem bijvoorbeeld Flat Earthers. Ja. Nee, de aarde is plat, zeggen ze. Die zijn. Op YouTube wordt dat die hele theorie en filmpjes daarover worden gedeplatformd, zoals het heet.
Oké.
Hè, dus mensen, het wordt hun moeilijker gemaakt om daar content op te zoeken, tenzij je specifiek zoekt op Flatbread. Er was een tijd geleden een artikel op CNET, geloof ik. En dat ging daarover. En dat ging over, ja, waar is YouTube om te bepalen wat, zeg maar, geschikt is om te zien of niet. YouTube zegt, ja, luister, wij zijn een commercieel bedrijf. Je maakt gebruik van ons platform. Daarin mogen wij bepalen wat we uitzenden en wat niet. Want het is geen vrijheid van meningsuiting. Het is, je gebruikt ons platform. Hetzelfde geldt voor Facebook. Dat is het probleem. Die platformen worden gebruikt als vrijheid van meningsuitingsplatform. Maar dat zijn ze in feite natuurlijk niet. Want ze worden gereguleerd door een bedrijfsmatig stelsel. Waarin je dus disclaimers en voorwaarden hebt. Waaraan jij je als partij, als beide partijen aan moet voldoen. Maar waarbij je akkoord bent gegaan op het moment dat je bijvoorbeeld een kanaal opricht. Dus Flat Earth, dat werd dan geacht van, ja, dat is zo belachelijk en dat kan helemaal niet en dat is gevaarlijk. Want dan gaan kinderen, die leren dan de verkeerde dingen en die gaan dan straks geloven dat de aarde plat is. Straks gelooft dan de hele wereld dat de aarde plat is en dat kunnen we niet hebben. Dat was het argument van YouTube om te zeggen, Flat Earth theorie moet weg. Ja, waarom? Het is alleen maar een mening. Dan kun je net zo goed zeggen van, ja, God bestaat ook niet. Ofwel, het is nooit bewezen dat hij bestaat, nog is het bewezen dat hij niet bestaat. Het is exact hetzelfde, in principe, waarbij je iets belachelijks beweert in de ogen van sommigen. Ja, moet je daar dan, is dat dan gevaarlijk of niet gevaarlijk voor iemand? Wat is het volgende? UFO's?
Nou,
dat is een heel onschuldig iets waarbij mensen zeggen dan, oh, mensen met een aluminium hoedje op hun hoofd die te veel X-Files hebben gekeken. Maar er zijn onwijs veel mensen die daar heel serieus mee bezig zijn. En straks zeggen ze van, ja, dat is eigenlijk een beetje gevaarlijk denken. Dat kan eigenlijk niet, want het is zo on the fringe dat je niet, daar mag je niet over nadenken. Je moet wel, zeg maar, nadenken over wat wij achten dat verantwoordelijk nadenken is. Dat vind ik buitengewoon gevaarlijk. Buitengewoon gevaarlijk. En dat gebeurt heel veel. Dat gebeurt heel veel met verschillende kanalen op YouTube. En dat is, nogal wat. Dus moet je je afvragen eigenlijk nu, wij als mensen die platformen natuurlijk gebruiken, hoe willen wij dit gaan gebruiken? En hoe gaan wij social media, waar we nu al natuurlijk een aantal jaar in zitten, met alle fake news en alle zogenaamd al dan wel of niet collusions, et cetera, van Rusland en Trump en hoe kan het dat die man gekozen is, et cetera. Facebook Farms. We moeten toch gaan nadenken over hoe wij onze wereld van waarheid gaan inrichten in de toekomst.
Ja, dan ga ik een hele specifieke vraag stellen. Want wat YouTube doet, wat jij nu net omschrijft, is zij voeren feitelijk redactie.
Precies, dat doen ze.
Ja.
En dat is hun recht.
Het is hun recht, want het is hun medium.
Ja, dat klopt.
Ja, het is hun kanaal, zij mogen redactie voeren wat ze willen. Net als een krant mag bepalen wat ze willen.
Tuurlijk, juridisch gezien zijn zij gewoon, tuurlijk, ja.
Ja, maar dus dat betekent, en Facebook, met name Facebook, heeft altijd geroepen dat ze geen redactie wilden voeren. Ze hebben altijd gezegd, dat is het laatste wat we willen doen. We willen dat iedereen alles kwijt kan. Maar is dat, naar jouw idee, is het uiteindelijk goed dat ze dat doen? Of uiteindelijk kwaad dat ze dat doen? Dat ze dat nu zouden gaan doen? En Facebook en Google, duopolie, laten we daarbij even bij houden. Die gaan redactie voeren. En dat kan zijn tegen fake news uit Rusland.
Ja.
Maar het kan ook zijn een flat earther. Of who's next? Een alien believer.
Ik weet niet of dat per se goed of kwaad is en of dat wel aan hun is. Het gaat er denk ik meer om dat mensen zelf zich bewust worden van hoe ze informatie ontvangen, hoe ze het uitzenden en ook hoe dat binnenkomt en dat je goed nadenkt over waar jij jouw informatie ontvangt en hoe je dat ontvangt en dat jij weet dat als jij op YouTube iets ziet of voorgeschoteld krijgt. Dat je je goed moet realiseren hoe je daarmee omgaat. En hoe je je daaraan optrekt of aan vasthoudt. Dat is aan de mens, aan de ja, aan society zelf. Om dat vorm te geven. En dus dat is eigenlijk weer een beetje een wedervraag inderdaad. Dat is denk ik meer...
Ja, waar trek je de grens?
Ja.
Eigenlijk, dat is ja. Eigenlijk de vraag.
Ja, precies. Ja, kijk, en we denken, ja, media, dan heb je de traditionele media, de journalist, die dan dat onderzoek doet.
Ja.
Dan heb je ook, ja, dat is, ja, is dat dan, hoe zit dat dan in elkaar en hoe rijm je dat, zeg maar? Ja, dat is heel moeilijk.
Is het probleem ook niet gewoon dat er zo weinig keuze is? Ik bedoel, als je kunt opiniebladen, zeker als je Engels kan lezen,
dan
kan je een enorm arsenaal aan opiniebladen lezen. En dan kan je, als je zin hebt in wat rechtscommentaar, kan je daarvoor kiezen. Op televisie was het natuurlijk in principe ook zo. Maar hier heb je te maken met, inderdaad, YouTube heeft een heel specifieke toepassing. En dat geldt voor Facebook eigenlijk ook.
Ja, klopt.
Het feit dat je eigenlijk geen keuze hebt.
Nee, dat klopt. Dat klontert natuurlijk steeds meer samen. Vroeger had je Alta Vista en Metacrawler en al die search. Yahoo had je ook nog en zo. Dat bestaat nog, maar op sterven na dood. Dus ja.
Gaat Facebook op een gegeven moment...
Kijk, ook... JP Morgan zei ooit, de oude bankier uit New York, die zei waar je heen wil is één regering. Eén valuta en één land, zeg maar, uiteindelijk. Ja, misschien gaan we daar ook naartoe. Heb je één Amazon die alles doet, zeg maar, voor je. En je hebt één overheid en je hebt één chipje in je pols waarmee je afrekent. Of geblokkeerd wordt natuurlijk ook als jij niet voldoet aan, zoals in China, dat jij je punten niet haalt. Ja. Als jij niet conformeert en in lijn valt, dan word je afgerekend misschien. Nou ja, goed, dat is dan heel erg Orwellian misschien. Maar dat, ik denk dat wel, je hebt eerst de EU, dat vormt natuurlijk. Krijg je landen, op een gegeven moment heb je dan natuurlijk alleen maar een paar, daar gaat het denk ik wel naartoe.
Dit brengt mij op een andere vraag. Ik heb ooit jouw broer ook geïnterviewd, Edwin.
Ja. Yeah.
En de eerste vraag die ik hem stelde in dat interview was, hoe is het om zaken te doen in de Verenigde Staten? En daar waren natuurlijk heel veel dingen die hij daarover kon vertellen, maar hij zei, het allerbelangrijkste wat je moet weten is dat er 52 staten zijn.
Ja, klopt. In Europa snappen we dat niet zo goed, tenzij je in Amerika hebt gewoond.
Of 50, want ik zit
daar. Ja, 50. Ja. Ja. Dat klopt. Het zijn echt natuurlijk 50 verenigde landjes. Het is toevallig dat ze Engels spreken en de dollar als valuta hebben, maar eigenlijk is het natuurlijk echt... zijn het natuurlijk echt aparte landjes. En in Europa kijken wij naar de VS. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dat Amerika in principe vooruit loopt met betrekking tot duurzaamheid, als je kijkt op lokaal niveau en niet federaal. Federaal is Washington aan het slapen, al 40 jaar in principe. Lokaal gebeurt er heel veel. In Chicago, de burgemeester van Chicago, die heeft bijvoorbeeld alle enorme... dakterrassen op alle skyscrapers. Er staan enorme bijenkorven om de bij weer terug te halen. Nou, dat is allemaal... Maar er gebeurt enorm veel. In Californië worden enorm veel zonnepanelenvelden opgericht. Heel veel zelfvoorzienendheid. Ontzettend veel ondernemerschap lokaal. Dat horen wij hier nooit. Op het gebied van duurzaamheid. Wij denken dat Amerika niet duurzaam is omdat Trump zegt, we gaan weer kolen scheppen. We draaien de gas- en de oliekraan open. Maar je hebt ontzettend veel Tesla's en Elon Musk's in Amerika. Die met allerlei ontzettend interessante dingen bezig zijn. Die absoluut niet... relyen en ook Washington niet vertrouwen eigenlijk. En dat is ook eigenlijk een beetje het probleem met Amerika. Denk ik dat heel veel mensen lokaal zelf al heel lang het vertrouwen echt kwijt zijn in een Washington. Dat is natuurlijk vrij cliché en makkelijk om te zeggen, want dat heb je natuurlijk wel. En dat dat ook een reden is geweest waarom Trump, dat het makkelijker was voor Trump om erbij te komen.
En ook zijn tegenkandidaat denk ik ook. Dat een Clinton is, ja. Dat is natuurlijk niet onomstreden.
Nou ja, Clinton, ze waren dom geweest om Bernie Sanders niet naar voren te brengen. En Clinton wel, dat is een kapitale fout geweest. Kapitale fout. Ja. Anders hadden ze het kunnen pakken. Maar...
Vergissen wij ons ook niet... Kijk, wij... Laat ik het inleiden. Wij... Gisteren waren de Mueller hearings.
Ja.
En dat wordt dan hier natuurlijk ook uitgezonden via CNN en BBC World, et cetera. Maar hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Want als er... Vergissen wij ons niet in de... Denken wij niet dat Washington iets heel machtigs is? Terwijl eigenlijk op statenniveau alles gebeurt in de Verenigde Staten.
Ja, veel wel. Veel wel. Kijk, echt op federaal niveau natuurlijk. Met betrekking tot leger en buitenlandse betrekkingen en zo, dan heb je natuurlijk wel echt met Washington te maken. Maar de ontwikkeling in Amerika zelf is op heel veel vlakken heel erg positief eigenlijk juist. En president is alleen maar een temp job. Doesn't matter who gets voted in, the government is always in. Zeggen ze, of het nou Clinton is of Trump of Obama of Bush. Dat maakt in wezen niet zo heel veel uit, volgens mij. Maar goed, dat is natuurlijk bijzonder interessant. Het is een heel apart land. Je weet misschien ook wel, hè, je hebt, wat is het, 1% bezit meer dan 50% van het bruto nationaal product van de gehele Verenigde Staten. Dat is,
maar die 99% die zijn daar helemaal niet zo boos over als dat ze in Europa zouden zijn.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is ook vrij marginaal natuurlijk. Ja, je ziet dat natuurlijk niet, maar dat gaat om bedragen. Dat wil je natuurlijk niet weten. Maar als je aan de andere kant bedenkt dat er meer dan 46 miljoen mensen in Amerika op voedselbonnen leeft. 46 miljoen. Dat is een kleine 3 keer Nederland. Voedselbonnen. En die willen ze nu nog een keer nog harder gaan korten. Daar heb je het over plaatsen. Zoals een plaats. Ik zag een heel interessante podcast van een journalist, Hedges. Moet je op YouTube opzoeken, heel interessant. Die had het over Camden, New Jersey. Net tegen New York aan. Was vroeger een staalstadje. Er kwam de Campbell Soup kwam daar vandaan. Dat is nu een stad. Als je naar The Walking Dead kijkt, dan ziet die stad er zo uit. Begroeid met, uit de bibliotheek groeit een hele grote boom. Er is geen ziekenhuis. Er is geen supermarkt. Er zijn geen lokale voorzieningen meer. Er wonen wel mensen. Mensen hebben geen toegang tot supermarkten. Dus vers, gezond voedsel, als je het al niet kan betalen. Dichtstbij is de fast food, hetgeen ook goedkoper is. Slechte ontwikkeling dus. Kinderen ontwikkelen zich slecht. Educatie is daardoor dus heel erg slecht. Levensverwachting is heel kort. Levensverwachting in die plek, statistisch gezien, ligt het laagst van alle plekken op het westelijk halfrond, behalve Tahiti. Haiti. Ik zeg het altijd verkeerd.
Haiti.
Haiti. Tahiti is ook mooi. Haiti is juist heel arm.
Arm en heel crimineel.
Arm en heel crimineel. Dat is dus samen met die plek in Amerika is Haiti dus de plek met het laagste levensverwachting. Dat is bijzonder ernstig. En ik kan me voorstellen dat zijn dingen dat kunnen wij ons in Nederland bijna helemaal niet voorstellen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen dat je daar doorheen loopt. En systemen waarbij je denkt, waarbij je je afvraagt. Diezelfde Hedges heeft bijvoorbeeld een onderzoek gedaan in een dorp in Texas. ik ben even de naam kwijt, maar dat was ook in het nieuws een paar maanden geleden. Er was een jongen, een zwarte jongen, die stal sigaretten. Politie dacht dat hij een wapen had. Hij wordt doodgeschoten. Grote ophef op straat, clashes tussen weet ik veel, Antifa en weet ik veel, al die mensen daar. Black Lives Matters, et cetera, ja, die natuurlijk al die clashen de hele tijd.
Die altijd, die hele tijd al clashen. Ja.
Nou, arme jongen dood, ja, een paar peuk gestolen. Ja, nou ja, goed, hè, het zal natuurlijk geen lievertje zijn, maar ja, die wordt natuurlijk. En de politie is trigger itching, want iedereen in Amerika is gewapend. Dus als iemand zich omdraait, dan trekt de politie meteen een pistool en die schiet je overhoop. In Nederland hoef je daar geen zorgen om te maken. Want de kans is klein dat jij concealed weapon ergens ronddraagt. Weet je. Maar in Amerika zijn, als jij politie, stel je voor dat jij een politieagent bent in New York of in Camden, New Jersey of in die plaats in Texas of zo. Vooral in Texas waar je concealed kan dragen. Ja. Als je iemand aanhoudt voor snelheid, moet je uitkijken dat diegene niet gewoon een pistool in de groeien gewoon voor je kop schiet in feite. Dat is ieder moment heb je daarmee te maken als politieagent in Amerika. In Nederland hoef je daar in principe natuurlijk eigenlijk geen zorgen om te maken. Behalve misschien als je ergens rondloopt waar het gevaarlijk is. Maar dus in die plek heb je dan wordt zo'n jongen neergeschoten, grote ophef. Die journalist die gaat onderzoeken in dat plaatsje hoe het zit. Lokale overheid. Blijkt nou. Je krijgt bijvoorbeeld een bekeuring. Je rijdt, je krijgt een bekeuring, $100. Je moet naar de courthouse om dat te betalen en om bewijs te geven. De courthouse is open van 1 tot 3 iedere woensdag bijvoorbeeld. Er staat een enorme rij. Je bent in contempt op het moment dat het courthouse dus dicht is en je staat in de rij en je bent die dag niet verschenen. Dus al die mensen zijn content, die boete wordt verhoogd, kun jij dus niet betalen, wordt hoger en hoger. Wat betekent dat op een gegeven moment? Jail time, voor een boete van $100.
Oh, wow. Ja. Jezus.
Maar wat is er mis met dat systeem?
Nou.
Om het heel even af te maken.
Ja, ja.
Eén, om over, nog even over na te denken, dan laat ik het even hierbij. 1 op de 4 gevangenen in de hele wereld is een Amerikaan. Terwijl Amerika maar 2,4% deel uitmaakt van de wereldpopulatie.
Ja. Is dit...
Bizar cijfers dat.
Dat zijn bizarre cijfers.
Is dit omdat...
Het is ook een volledig mislukt systeem eigenlijk. Ook een systeem dat niet werkt...
Nee.
In Amerika heb je geen TBC bijvoorbeeld. TBS.
Geen TBS, geen TBC. Hebben ook geen TBC. Nee. Hopelijk ook geen TBC.
Nee, geen cholera. Ja.
Nee. Maar geprivatiseerde precies, gevangenissen.
Maar is dat niet omdat...
Het labor, van een labor force.
Een labor force, ja. Maar Amerika heeft natuurlijk... En vergissen wij ons daar ook... Doe ik een beetje een voorzet... vraag me af hoe je hem inkopt, dat weet ik niet. Maar Amerika is natuurlijk ontstaan met heel veel bloed, zweet en tranen.
Ja, ontzettend.
Ik bedoel, het is natuurlijk eigenlijk een soort... Ja, barbaars wil ik het niet noemen, want dat is niet het woord. Maar het is natuurlijk een samenleving die heel kort bestaat,
ja,
die gebouwd is op maar één ding. En dat is, je moet kunnen overleven. Want anders werd je opgevroten door de coyotes op de prairie, om het zo maar te zeggen.
Ja, vooral als je westwaarts trok natuurlijk. Hè, waar je het wilde westen letterlijk natuurlijk. Dat was onontdekt land tussen zeg maar Nebraska en dan had je wel San Francisco. Maar dan zeilde je om. Maar niemand was natuurlijk nog van heeft de oost- en de westkust verbonden totdat de eerste treinen werden aangelegd. Er zijn natuurlijk honderdduizenden Indianen afgeslacht en al de bisons zijn bijna afgeschoten.
Exact.
Maar daar komt ook de gun vandaan. Hè. De gun is natuurlijk echt het symbool voor de overleving. Het zorgen voor je my home is my castle. Dat is iets wat wij ons ook vanuit onze samenleving en cultuur
vanwege die ontwikkeling die wij natuurlijk niet hadden, behalve de 80-jarige oorlog misschien. Wij hebben dat natuurlijk helemaal niet. Die Amerikanen hebben dat heel erg en die hebben daarom ook heel erg... Daarom heb je ook van die milities en van die inkampementen en David Koresh en van die sectes. Omdat mensen, heel veel mensen, hebben het idee dat ze niet kunnen relyen op de government als de shit hits the fan eigenlijk. Dan zeggen ze, als de shit hits the fan, heel veel Amerikanen zeggen, dan heb ik een gun in huis, want dan kan ik niemand vertrouwen. Dan kan ik ook de politie niet vertrouwen om mij te beschermen. En wij zijn hier, met betrekking tot overheid, natuurlijk veel gedweener naar politie toe. En als Jan politie zegt van dit...
Maar zijn ze dus primitiever?
Dat wel.
In de zin, en dat bedoel ik niet negatief of positief,
nee.
Maar...
Nee,
zijn ze primitiever? Ik bedoel,
nee, het heeft gewoon inderdaad een hele andere loop in de geschiedenis genomen. Eerst de onafhankelijkheid van de Engelsen. Want zij wilden natuurlijk eigenlijk, hè, de Boston Tea Party, ze wilden af van de Engelse leningen. Dat was eigenlijk de grootste motivator voor de Amerikanen om weg te komen, omdat ze van het Engelse Hof af wilden. Dus de eerste, daar kwam de onafhankelijkheid, omdat ze die belasting niet wilden betalen van de thee die binnenkwam. Dus ze gooiden al die theepralen overboord in Boston, vandaar de Boston Tea Party. Dat is eigenlijk begonnen met de ellende. En ze wilden een rentevrij systeem eigenlijk ook. Nou, dat is al heel snel natuurlijk afgelopen, want dat hebben ze natuurlijk uiteindelijk, is overal renteloos, is natuurlijk overal afgeschaft.
Ja.
Dat is ook een reden waarom je heel langzaam eigenlijk naar beneden gaat. Maar goed, toen had je, toen, wat, dat was nog het idee eigenlijk. Dat ze weg wilden van het slavernij, van het juk van het Hof van Engeland. Maar goed, nu zijn de Amerikanen allemaal onder het juk van de Fed. Wat overigens niet gereguleerd wordt door de overheid.
Het is geen overheid.
Dat denken mensen, maar het is natuurlijk niet zo.
Ja.
En dat valt weer onder de... BIS, hè, in Genève, de Bank of Inter... Oh, ben ik even kwijt. Anyway, die staat helemaal bovenaan. En de Fed en de Centrale Europese Banken en het IMF, die vallen daar allemaal onder. Geen enkel van die bedrijven is overheidsgestuurd. Sterker nog, het Department van Financiën in Amerika heeft helemaal geen inzage in de Fed. Dat mogen ze helemaal niet. Bij wet.
Wauw.
Dat is bizar. Dus er is geen controle op je geld. This note is value to legal tender of zoiets. Hè, staat op de dollar bill. Dat betekent eigenlijk met andere woorden, dit stukje papier is geen reet waard. Tenzij wij de waarde daarvan bepalen. Dat is natuurlijk inflatie.
Is Amerika dan...
En
dan
Vroeger werd dat gemeten aan de goudstandaard. Hè? Dat was de dollar, er stond 0,00001 gram. Goud is de waarde van dit biljet. En dat werd direct geëikt aan het goud in Fort Knox. Dat hebben ze losgeweekt. Omdat natuurlijk schulden moeten worden gemaakt. En schulden moeten worden gegenereerd. Aan landen, voor en aan particulieren in de vorm van hypotheken, et cetera, et cetera.
Ja, is de Verenigde Staten dan, het is een beetje dat science fiction dystopische verhaal, maar is de Verenigde Staten dan een land niet, dat is niet wat ik wil zeggen, een entiteit, de eerste entiteit of de belangrijkste entiteit die eigenlijk privaat gestuurd wordt?
Het is eigenlijk een bedrijf. De grootste spelers en de grootste belanghebbenden binnen congres bijvoorbeeld en binnen de politiek in Washington, dat is niet de politiek, maar dat zijn de commerciële bedrijven.
Ja,
de General Electrics, de Lockheed Martins.
Ja, die hebben natuurlijk ook die miljoenen
en miljoenen
campaign donations, et cetera.
De Blackwaters, de bedrijven van de Cheneys, de bedrijven van de Bushes, de bedrijven van de bedrijven van de Clintons trouwens ook.
En
hebben allemaal, de Rothschilds, de Rockefellers, die hebben allemaal enorme belangen bij enorme contracten. Dat zijn de motivaties die de politieke die politieke landschap eigenlijk bepalen. Het is niet de politiek die het bepaalt. Dat denk ik niet.
Moet je eigenlijk, want dan vallen er misschien allerlei kwartjes, positief of negatief. Maar moet je niet, is de president, is dat niet de CEO, om het zo maar te zeggen? Wij hebben een bij ons is een premier een politiek leider. De man heeft niet veel geld, heeft ook geen geldelijke belangen. Even los van of je een goede premier vindt of niet. Maar in de Verenigde Staten lijkt dat heel anders. Het lijkt een soort van alsof eigenlijk het land niet te vergelijken is met een wat wij normaal gesproken denken dat een land is.
Nee, dat is het ook niet.
Waarin een politieke structuur is en waarin politieke dingen zeg maar de macht hebben van lokaal tot aan nationaal.
Misschien is dat ook de reden waarom ze het niet voor elkaar krijgen om een ziektekostenstelsel in het leven te roepen.
Dat bedoel ik, dat is zo'n kwartje wat dan ineens valt.
Een Canada kan dat bijvoorbeeld dan wel, hè? Of een Australië of inderdaad een Nederland, een Duitsland, een Zweden. Waarbij je natuurlijk veel belasting betaalt, want je betaalt daar natuurlijk veel voor. Ze kunnen er niet aan, ze willen er niet aan, men wil dat niet, men heeft toch prevaleert blijkbaar het idee of de notie van zelfbeschiktheid. Ja,
het ondernemen, zelf ondernemen.
Het ondernemen, ja, als je het niet kan betalen, dan moet je maar harder werken. Een beetje dat idee. Socialisme is in Amerika natuurlijk al direct echt geleerd met communisme. He, want als je al socialisme, dat is sociaal-democratisch, dat snappen ze in Amerika niet. Daar begrijpen ze helemaal niks van. Daar begrijpen ze echt helemaal niks van. Dat is sociaal-democratisch, snappen ze niet. Het is of sociaal of het is. Dat kan niet. Het kan niet allebei. Dat is ook iets wat. Dat gaat er niet in. Dus dat is ook de reden waarom een systeem voor een healthcare. Systeem, waarom dat echt ontzettend moeilijk is om van de grond te komen, omdat er toch een soort van consensus is over hoe dat er dan uit zou moeten zien, zolang dat maar niet te veel belastinggeld kost. Maar ja, weet je, die tax cuts, zoveel procent, ik ben niet een of andere marxist, maar ja, de rijken worden rijker en de armen worden armer, dat is gewoon zo. Ja, waar gaat dat uiteindelijk naartoe? Dat is natuurlijk wel. Dan krijg je een soort Elysium, hè? Die film met. Waarbij de elite alleen.
Letterlijk in de lucht.
Kijk, je hebt global warming en de hele. Hè, iedereen trekt aan de bel. We gaan allemaal vrolijk verder. We moeten allemaal betalen. We moeten allemaal morgen weer ons hypotheekje betalen. We moeten toch weer dat autootje tanken. Want die elektrische auto die kunnen we natuurlijk niet betalen. Die Tesla die komt maar niet voort. Al die grote autobedrijven die komen maar niet voort. En dan heb je natuurlijk oliebedrijven die bouwen dan een windmolenparkje. En dat is natuurlijk allemaal heel leuk.
Maar is het dan.
Maar in de long run, weet je, als je zegt van oké, wat kun je nu echt concreet doen gewoon. Als je echt zo'n green movement, net als die AOC, hoe heet ze, die natuurlijk loopt te schreeuwen van we moeten green, new green deal. Dat is allemaal heel leuk, maar als dat niet concreet echt gewoon allemaal de neus dezelfde kant op gaat, dan kun je heel local leuk een bijenkorfje op je wolkenkrabbertje bouwen. Maar als de aarde echt veel te veel opwarmt, dan...
Nou, we hebben vandaag de heetste dag, volgens mij, die er is. Ooit in Nederland was, in ieder geval.
En kun je die mensen redden?
Nou, kijk, is het niet zo dat... Want als het inderdaad eigenlijk niet een staatsgeleid, politiek geleid systeem is, maar eigenlijk een corporate geleid systeem is, en je hebt een probleem zoals global warming... Is het dan niet zo dat een vrouw als die Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, het is me gelukt.
AOC,
zoals
in Amerika kort is alles af.
Zou zo'n vrouw eigenlijk niet in Europa veel succesvoller zijn? Want
ja,
in Europa,
denk ik wel,
tackelen we dat probleem via de staat. We zeggen, deze wet zetten we nu in werking. Of de staat gaat allemaal geld overal in stoppen, in allerlei projecten en...
Ja, zij is eigenlijk
of een belasting,
sociaaldemocraat. Ja, zij wordt afgevikt bij links en rechts.
Maar in de Verenigde Staten komt die oplossing, als er een oplossing komt, maar in Europa komt die oplossing als het ware vanuit een politicus. En in de Verenigde Staten komt de oplossing vanuit een ondernemer. Is dat een beetje wat het... Chargeer te veel zou kunnen, hoor.
Maar ook een ondernemer moet toch... conformeren aan bepaalde dingen natuurlijk. Als je een Musk bent en je ontwikkelt je SpaceX, waarvan gisteren weer een nieuwe raket is gelanceerd, dan heb je natuurlijk toch heel veel red tape waar je verantwoordelijkheid moet afleggen aan een overheid waarmee je bezig bent, zeg maar. In welke zin zal je laten en hoe of wat. Dat vind ik heel erg moeilijk. Er zijn straks 7 miljard mensen op de planeet. Kun je die allemaal redden? Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet of dat, zeg maar, de bedoeling is. Kijk, je strandt op een eiland met 100 mensen.
Ja, je weet niet of het de bedoeling is van de planeet zelf, bedoel je?
Nou ja, of... ja, ik weet het. Ja, precies.
Ja, is tof. Als ons lichaam een virus heeft, dan wordt het warmer om dat virus te doden, zeg maar.
Ja.
Ja, of om wat bacillen weg te werken.
Ja, ja, ja.
Je kan toch wel, maar dan ga ik misschien weer eruit knippen. Ik weet het niet.
Er moet natuurlijk toch
echt...
Nee,
dat kan je zeker niet uitknippen.
Nee, ja, snap je wat ik bedoel?
Ik snap wat je bedoelt, ja.
Er moet natuurlijk toch echt heel veel gaan gebeuren, willen we dat soort problemen gaan tackelen. Dan kun je nu zeggen van de stad moet autoloos, maar dat is least of your problems. Want denk maar eens na over al die triljard mensen straks die er gaal komen. Ja. En al dat methaan wat de koeien uitscheiden. Dus iedereen moet natuurlijk ook van het vlees af, bijvoorbeeld. Want dat stoot natuurlijk tonnen veel meer CO2 uit dan alle auto's bij elkaar op de hele planeet. Dus dat is ook natuurlijk een beetje een wassen neus wat dat betreft. Waarbij we ons dan heel erg moeten gaan bewegen van, oh jee, we moeten groen. Terwijl daar ook weer heel veel belangen bij zijn verstrengeld, volgens mij. En de aarde is gewoon een soort eiland waar je op je strandt op een eiland met 100 mensen. Je hebt geen schip, je hebt niks, het is heet, je hebt geen water. Je gaat met 10 mensen ga je het eiland rond om te kijken of je iets kan vinden. Je vindt een boot. Op die boot passen maar 10 mensen. Ga je aan die andere 90 mensen vertellen dat jij een boot hebt gevonden? Denk ik niet. Ik denk dat dat een beetje het scenario is.
Komen we weer in het primitieve stuk terug?
Nou, ik denk dat je een beetje heen gaat waar je een scheiding krijgt over waarbij het gros van de mensen eigenlijk bezig wordt gehouden. Dus de band die blijft spelen terwijl het schip zinkt. En de anderen die maken zich klaar om in de reddingsboot te kruipen. Want het is niet te redden. Het is eigenlijk is het niet te redden. Tenzij wij nu tussen nu en 50 jaar of 20 jaar met onze chemische raketjes naar Mars kunnen en dat gaan koloniseren. Misschien terraforming, wat natuurlijk ook nog eens een paar honderd jaar duurt. Als wij niet wegkomen van deze planeet, dan wacht ons een hele sombere toekomst als wij op deze manier doorgaan. En als er echt niet een paradigm shift komt, om dat zomaar te gebruiken, binnen de mentaliteit van mensen. Maar die komt er misschien wel. Je ziet natuurlijk langzaam dat het wel komt, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. En dan heb je inderdaad een Trump die dan aankomt en die alles weer gaat opendraaien en weer kolen gaat scheppen. Ik denk van, wat is nou, waar komt dat nou vandaan? Wat is nou, zeg maar, het spel nu wat er wordt gespeeld? Waarom is daar nu, hoe kan dat? En waar bewegen we ons naartoe, zeg maar?
Jeroen is zo stil.
Ja,
jij zit helemaal ademloos. Zit je te luisteren?
Ja, maar precies. Maar vertel gewoon door.
Nou, we horen de band. Ik vind dit wel het momentje om even een biertje te halen. Zal ik dat doen? Dus ook even drie biertjes halen.
Dat is wel een lange dag, hoor. Ik heb echt wel een dag achter de rug. Dat merk ook wel.
Nou, dit was echt al helemaal geweldig.